Goedenavond, hallo broeders en zusters. Wat fijn om weer bij jullie te zijn op deze Pinksterdag. En samen Gods woord te gaan openen in de verwachting dat God vanavond ook tot jou en tot mij wil spreken. Ik heb een verwachting in mijn hart dat God vanavond zichzelf aan ons dieper wil openbaren. We gaan samen lezen uit Handelingen 1 en Handelingen 2. En als je een Bijbel bij je hebt, zou ik zeggen, zoek het met me op. Handelingen 1 en Handelingen 2. Ik wil met jullie nadenken over Pinksterleven, effecten van de Heilige Geest. Pinksterleven, effecten van de Heilige Geest. Wij zijn niet in een bovenzaal, we zijn niet in de tempel, we zijn niet in Jeruzalem. Wij zijn ook niet de ooggetuigen van de opstanding. Ik heb ook nog geen zichtbare vlammen gezien en geen hard windgeluid. Maar dat wil niet zeggen dat de Heilige Geest niet in ons midden is, want hij is door zijn woord en door zijn geest is hij hier en wil hij zichzelf openbaren. En we gaan eerst samen lezen Handelingen 1 vanaf vers 4. En toen Jezus met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Vers 13, dan is Jezus naar de hemel gevaren en toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal. En ze bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. En deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Handelingen 2. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. We gaan naar vers 12. En ze waren allen buiten zichzelf. Dat is de menigte die hoort en ziet wat er gebeurt. En ze waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil toch dit zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen. En u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn. En laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Vers 22. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die naar het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God is overgegeven, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan, door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Vers 32. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af. Spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Tot zover. Laten we kort nog bidden. Heren, telkens als we dit verhaal lezen, dan gaan onze gedachten terug. Wat hebt u een geweldig werk gedaan door uw zoon te sturen, hem te laten kruisigen, hem op te wekken, hem te verheerlijken in de hemel en uw geest uit te storten. En wat heeft het teweeg gebracht toen in Handelingen 2 die 3000 en later zijn het er 5000. Maar daarna ook door de eeuwen heen, toen uw geest het evangelie verkondigde door mensen van vlees en bloed aan de volkeren, zelfs tot in Nederland, tot in Rotterdam, ook in deze stad. En vandaag, zoveel honderden jaren later, zijn we als gemeente bij elkaar. Openen we uw woord en lezen we dat verhaal. En Heere, het roept in mij iets wakker. Om u vandaag ook zo aan het werk te zien. In onze levens, in onze tijd, in deze stad, in onze omgeving. O Heere, verheerlijk uzelf en wees onder ons aanwezig. In Jezus' naam. Amen. Misschien heb je wel eens gehoord van de Apgar-test. Ja? Apgar-test. Dat doen ze bij baby's die pas geboren zijn. Ik dacht binnen een uurtje of twee uurtjes na de geboorte moet het gebeuren. Ze doen een test om te kijken of een aantal dingen in orde zijn. 5 dingen. Pols, adem, spier, kleur en reactie. En als die 5 dingen goed zijn, dan krijgt de pasgeborene een cijfer, een Apgar-score. En die bepaalt of het kind nog even in het ziekenhuis moet blijven of naar het ziekenhuis moet, of dat het thuis mag blijven of naar huis mag gaan. Die snelle test van 5 dingen, zou je zeggen, screent de belangrijkste dynamieken van het leven. Of je hartslag goed is, je ademhaling goed is, je kleur goed is, je spiermassa, je spierkwaliteit goed is en je een goede reactie geeft. En de artsen zeggen, als dat er is, als dat in orde is, dan is er een gezondheid die acceptabel is, waardoor het kind op eigen benen verder kan. In ieder geval zonder medische hulp. Ik wil vandaag met u, met jullie, eens kijken naar de dynamieken van de pasgeboren gemeente in Handelingen 2. De geest wordt uitgestort. Welke dingen zie je nu die eigenlijk de kwaliteit van het geestelijk leven bepalen met elkaar? Welke elementen zie je terugkomen als de geest van God gaat werken? Welke dingen zie je dan onder de mensen, onder de gemeente, toen en nu? Als een soortje spiegel. En Het een is misschien bekender dan het ander, maar ik wil verschillende elementen langslopen. En die voor mij eigenlijk uitmaken wat de essentie van Pinksteren is. En ik hoop dat God het op meerdere manieren kan gebruiken. Eén is om te zien wat er gebeurt als Gods geest gaat werken. En twee, dat er in jou en mijn leven een honger komt naar meer van de Heilige Geest. Een dieper werk van Hem. En dat we ons daarnaar uitstrekken. Het eerste wat moet worden gezegd van het geheim van Pinksteren, van een dynamiek van Pinksteren, is dat het te maken heeft met een open hemel. Een geopende hemel. Pinksterleven, een leven in de volheid van de Heilige Geest, is een geschenk van God. Daar is meer over te zeggen, dat ga ik zo ook doen, maar hiermee wil ik beginnen. Het is God die handelt. Het is God die zijn hemel opent en vanuit zijn voorraad zijn zegeningen uitdeelt. Misschien zeg je, hoe kom je daarbij? Ik verbind het aan het verhaal van wat ik gelezen heb. Ik kom er hierom bij. Er staat in vers 1 van Handelingen 2, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Dat was de 50ste dag na het feest van de eerstelingen. Toen moesten ze gaan tellen, Pentakoste, Pinksteren betekent 50. En toen, op die 50ste dag, toen bij het morgenoffer, om 9:00 morgens, toen stortte God zijn geest uit. Met andere woorden, God is de regisseur en hij bepaalt het moment. De dag werd vervuld, vers 1. En in vers 4 staat dat allen die daar waren, er staat en zij werden allen vervuld. Vervuld worden wil zeggen, er is een glas, er is een hart, er zijn mensen en zij worden vervuld. Dat is, wij zijn passief en God is actief. Hij vult ons. In vers 4b staat, de geest gaf hen te spreken. Wie maakt dat ze vol zijn van God? Dat is de geest van God die hen aanvuurt. In vers 33 van het hoofdstuk staat dat Petrus zegt, hij heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Jezus heeft het gedaan. Wat is hier aan de hand op het tempelplein? Petrus zegt, Jezus heeft de belofte van de Vader ontvangen en hij, niet wij, hij heeft dit gedaan. En in vers 38 staat, bekeer u, laat ieder van u gedoopt worden en je zult vergeving van zonde ontvangen en de gave van de Heilige Geest, het cadeau van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, het is iets wat van boven komt. Het wordt ons gegeven. Wat leren wij hiervan? Van deze eerste dynamiek. Van deze eerste Pinksterwaarheid. Pinkstereffecten kun je niet organiseren. Natuurlijk, wij kunnen dingen doen. Nog een keer, daar kom ik zo bij. Maar het geheim is dat God handelt. Dat God iets in beweging zet. Dat God gaat werken. Paulus zegt in Filippenzen 2, jullie moeten je eigen zaligheid met vrees en beven bewerken. Want God is in jullie aan het werk. De hemel gaat open. In die zin zijn Pinkstereffecten niet na te bootsen of na te spelen. Er is een hoop nep, ook in de kerk, ook in de christelijke wereld. Er is een hoop opgepept, zou je kunnen zeggen. Maar als God gaat werken, dan gaat de hemel open. Daarom roept de psalmist, en wie het vat, die vatten het. Zou u ons niet weer levend maken? Psalm 85. Heere, zou u over uw erfdeel willen ontwaken? Heere, zou u ons niet weer levend maken? Herken je dat gebed? Leeft dat bij jou, bij u? Goddelijk leven, wat van boven komt. Twee, Trouwens, nog even over één. Ik weet natuurlijk helemaal niet wat je achtergrond is. Maar dit zou je een beetje passief kunnen maken. En zo, oh ja, dus het is God die het moet doen. Maar dit is het evangelie. Als de boodschap zou zijn, wij moeten het met elkaar vanavond doen. Dat zou pas troosteloos zijn. Dan kunnen we beter naar huis. Laten we dan maar een feest gaan vieren zonder God. Want het gaat hem gewoon niet worden. Dat God het doet, dat hij de hemel moet openen, is goed nieuws. Dat is eigenlijk het evangelie. God die het werkt. Ik hoop dat je dat begrijpt. Tweede wat je absoluut ziet als Gods geest gaat werken, is verwachtingsvol gebed. En hier heb je weer die twee dingen. God die werkt en wij die bidden. Je moet ze naast elkaar laten staan. Dat zie je in Handelingen 1, hoofdstuk 1 vers 4, hoofdstuk 1 vers 14. Ze gaan allemaal eendrachtig bidden. Ze hebben de check van Jezus' belofte, u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet werkeloos op de kast gelegd, maar ze zijn gaan uitzien naar de vervulling van die belofte. Ze hebben elkaar meegenomen, allemaal, eensgezind, naar die bovenkamer. En ze hebben gezegd, hier gaan we de kracht uit de hoogte verwachten. 10 dagen lang gaan ze aan die belofte van God hangen. Iemand heeft ooit gezegd, als God iets wil geven, geeft hij altijd meer gebed. Matthew Henry, als God iets wil geven, geeft hij altijd meer gebed. Het verwachtingsvolle gebedsleven is iets wat, zeg maar, de ritselingen van de Heilige Geest, het diepere werk van Gods Geest, kenmerkt. Wil je de gezondheid van de gemeente een beetje peilen, dan zou je onder andere kunnen kijken naar de bidstonden. Naar het gebedsleven. Wat natuurlijk ten uiting komt in de bidstonden. In de binnenkamers van de gelovigen. Gelovigen die de diensten in gebed voorbereiden. Die tijd vinden. Maken, moet ik misschien zeggen. Om God te zoeken. Ze hebben met die belofte van God geworsteld. Terwijl je die belofte van God grijpt, grijpt die belofte jou. En vroeger zeiden ze, je krijgt daar werkzaamheden mee. Er is een prikkel van binnen om God te gaan zoeken. Heer, ik heb u nodig. Elk moment zo nodig. Verwachtingsvol. Ook eensgezind. Vers 14. Deze bleven allen eensgezind volharden. Spurgeon heeft gezegd, de Engelse opwekkingsprediker, we zullen in het algemeen nooit grote veranderingen ten goede zien in onze kerken, totdat de gebedsbijeenkomst in de waardering van christenen een hogere plaats zal ontvangen. Een te veel kerken zijn gebedsbijeenkomsten verworden tot saaie, koude en levenloze bijeenkomsten, waarin te weinig vanuit de Bijbel wordt gebeden en te weinig met een missionair doel, de uitbreiding van Gods Koninkrijk. En een andere prediker heeft gezegd, tijdens de gebedsbijeenkomsten verdwijnen eigen noden naar de achtergrond en vormen we een groep mensen die ernaar verlangt dat anderen worden gezegend. The church that prays together stays together. Laatste citaat. Er is niets buiten het bereik van het gebed, behalve dat wat buiten de wil van God is. Ga ik nog een keer zeggen. Er is niets buiten het bereik van het gebed, behalve dat wat buiten de wil van God is. Het is een nadenker. Eigenlijk zegt deze prediker, in het gebed kunnen we onze hand leggen op alles wat God beloofd heeft. Alles wat is overeenkomstig zijn geopenbaarde wil, dat vinden we in het gebed. Het is een geheim hoor, bidden. Het is ook een werk. Het is een moeilijk werk. Bidders weten dat. Het is een geweldige bediening, de bediening van voorbeden. De bediening om God te zoeken. En het kost altijd weer strijd. Er zijn altijd weer leugens in je denken of aanvallen van buiten die zeggen je, ja, toch nu niet. Maar je kiest ervoor om alles echt even weg te leggen en God te zoeken. En terwijl je hem zoekt, terwijl je hem nadert, nadert hij jou. Weet je dat? Jacobus 4. Nader tot God. En hij zal tot jou naderen. Jij grijpt hem. En terwijl je hem grijpt, grijpt hij jou. De grootste fout die een christen kan maken, is zichzelf beroven van de tijd die God met hem wil doorbrengen. Geen Pinksteren zonder gebed. Ik heb nu twee waarheden genoemd. En als je volwassen bent in je geloof, speel je die niet tegen elkaar uit. Het is God die werkt. En het zijn wij die werken, die bidden. Ik ga naar een derde. Ik hoop dat je me kan volgen. Het derde is een opwekkingsdynamiek, een pinksterdynamiek, is dat het gepredikte woord van God kracht doet. Tekenen zijn spectaculair, toen in Handelingen 2 ook. Maar de tekenen zijn ook echt tekenen. Signs. Een sign, een teken, heeft een betekenis. Het is een verwijzing die je ergens moet brengen. En toen, in Handelingen 2, er waren duizenden Joden in Jeruzalem vanwege het wekenfeest. Die staan daar op het plein, 's morgens vroeg. En die zien daar zo'n groepje mensen, 120 ongeveer, die in andere talen spreken. Vurige vlammen op hun hoofd hebben en ze horen een windgeluid. En die duizenden menigte die gaat er naartoe en die zegt, wat wil toch dit zeggen? Wat is hier gaande? Wat gebeurt hier? En Petrus die zegt, oké, als jullie het willen weten, ik zal jullie wat vertellen. En hij gaat staan. Handelingen 2, vers 14. Maar Petrus, die daar met de 11 anderen stond, verhief zijn stem. Hij gaat prediken. Hij gaat het evangelie uitleggen. Altijd werkt God in opwekkingstijden aan op de verkondiging van het woord. Die opwekkingen in de geschiedenis die het snelst voorbij gingen, waren de opwekkingen waarin de prediking van het evangelie de kleinste plaats had. En Petrus gaat preken, kort en bondig, legt hij vanuit de schrift, Psalm 16 en Psalm 110, en vanuit de actualiteit, de gestorven, begraven, opgestane, ten hemel gevaren Messias, wat zij ook wel weten, zegt hij, wat alles niet gezegd moet worden, zegt hij niet, hij legt het kort en bondig uit en hij predikt het evangelie, relevant en actueel, to the point, zouden wij zeggen, met goddelijke autoriteit, de mensen zijn stil. In opwekkingstijden worden mensen stil en komt er een bereidheid om te luisteren. Zijn boodschap is christocentrisch. Jezus staat in het centrum. De kruisiging, de opstanding, de hemelvaart, de uitstorting van de geest door Jezus. Hij predikte dat. En zijn boodschap is persoonlijk en confronterend. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd heeft. Je hoort Jezus opnieuw. Ik spreek vanavond tot de gemeente van de Heer Jezus. Opnieuw hoor je het verslag van hoe God handelde met zijn zoon. Wat God in Jezus met deze wereld wil doen en wat God in Jezus met jou en mijn leven wil doen. Je hoort dat opnieuw, dat God hem liet verbrijzelen, dat God hem liet begraven, dat God hem opwekte, dat God hem verheerlijkte aan zijn rechterhand en 10 dagen later dat God zijn geest uitstortte om mensen te verbinden aan de Messias die in de hemel zit. Daar heb je iets van gehoord. Je hebt dat in je leven geproefd. Je ogen gaan open voor de Heer Jezus. En in opwekkingstijden komt dat evangelie opnieuw tot je. En het spreekt je opnieuw als nieuw aan. En die boodschap vraagt om een reactie. Dat is ook de kern of een aspect van geestvervulde prediking. Niet statig, niet traditioneel religieus, maar puntig naar het hart toe. Heel Israël moet zeker weten dat hij het is. Petrus, je zou kunnen zeggen, of de mensen gaan knielen en ze gaan de Messias erkennen, of je hoofd gaat eraf. Want het was levensgevaarlijk wat hij deed. Voor Messias vijandige mensen de Messias aanprediken als de enige weg. De prediking van het evangelie. Je kan ook zeggen, de kracht van het woord. Een opwekkingsdynamiek, een pinksterdynamiek. Ik ga naar een vierde. Dat is misschien maar een klein iets, maar toch ook een heel groot iets. Ik denk als Gods geest met kracht gaat werken, dan leidt dat tot zachte harten of gebroken harten, zou je kunnen zeggen. Want wat gebeurt er in dit overbekende verhaal? Ik sla er elementen uit over. Ik ga er een beetje vanuit dat u het ook wel kent. Wat gebeurt er? Petrus houdt die preek, puntje 3, maar het heeft een gevolg, punt 4. Er staat in vers 37, toen ze dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. Diep in het hart geraakt. Er staat in het Grieks kata nousso. Dat betekent geperforeerd, doorstoken. In het Engels een emotion of sorrow. Ze worden diep in het hart getroffen. En dat is een kenmerk van het werk van de Heilige Geest in de gemeente. Soms bij je bekering heel fel en hevig. En daarna gedurende je leven steeds dieper, geleidelijk steeds dieper. Soms bij momenten dat God je weer aanspreekt en dat je hart geraakt is. Dat je weet, God spreekt tot me. Ik weet vanuit mijn eigen leven, die momenten zijn zo kostbaar. Dat je geen seconde twijfelt of God spreekt tot je. En je vluchtigheid en je ongeconcentreerdheid verandert in een heilige stilte. En je beseft, de eeuwige God praat tot mij. In zijn heiligheid en in zijn liefde. Een ontmoeting met God. Waardoor je ook weet, ik kan niet dezelfde blijven. Dit heeft implicaties voor mijn leven. Je begrijpt dat wel, dat die mannen zeggen, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Dit zijn heilige momenten. Alleen of gezamenlijk. Als je als gemeente begrijpt, God spreekt. Ik had daar wel bij willen zijn hoor, in Handelingen 2. Toen die mannen en die ongetwijfeld ook vrouwen naar voren kwamen en ze dat zeiden. En nu? En nu? En ik vind het antwoord zo mooi. Is dat Petrus zegt, bekeer je, laat ieder van u gedoopt worden, je zult vergeving van zonden en de gave van de Heilige Geest ontvangen. Je kan Jaren soms een boodschap horen. Maar als Gods geest je hart aanraakt, dan is er een zachtheid, een gewilligheid om zijn wil te gaan doen. En dit is niet wettisch, niet van buitenaf opgelegd, maar van binnenuit een verlangen. Je hebt de Heer Jezus lief. Hij spreekt misschien scherp tot je en misschien heeft hij een eerlijke vermaning, maar met dat hij die vermaning uitspreekt, voel je je diep geliefd door hem. En daardoor springt je hart op en zeg je: Heere, ik wil uw wil doen. Ik wil weer in het reine met u komen. Ik wil mijn leven opnieuw aan u toewijden. Ik ben wat in grijs gebied gekomen. Ik ben wat gaan sjoemelen. Ik ben wat gaan onderhandelen met de afgoden in mijn leven. Ik ben eigenlijk een vertroebeld christelijk leven aan het leiden. En het schokt wat voort. Maar vanmorgen, vanavond heb ik een nieuwe ontmoeting met u. En het is tussen u en mij. En het is alsof de Heer Jezus beslag legt op je hart. En je bent heilig geraakt van binnen. En je zegt: Heere, heel mijn leven wil ik u geven. En je komt, er komt eerlijkheid in je leven. Je hebt een gebroken hart. Wat moeten we doen? Dat is het vierde. En daarop volgend, gelijk het vijfde, is het leidt Pinksterwerk, het werk van Gods geest, leidt, lieve broeders en zusters, tot een nieuwe houding ten opzichte van God. Een gebroken hart. Je zou ook kunnen zeggen, nieuwe gedachten over God. En daarom zeggen ze ook, wat moeten we doen? En als Petrus dan zegt, je moet je bekeren en je moet je laten dopen. Twee opdrachten die voor iedere christen gelden. De doop is eenmalig, de waterdoop. Maar de bekeringsopdracht is voortdurend. Bekeert u voortdurend in je leven. Kom voortdurend op het juiste spoor met God. Word voortdurend vernieuwd in je denken. Geef voortdurend je leven op het altaar. Metanoia. Leer anders te denken. Dat is de nieuwe houding ten opzichte van God. Is dat je, zeg maar, je hebt heel lang zo naar een bepaalde situatie gekeken. En door het licht van Gods geest ga je het ineens zo zien. En de kern is, en dat vind ik zo mooi, is dat je goede gedachten over God krijgt. Dit is het slagveld, hè, in ons denken, hier. Die 1400 gram hier in onze binnenkamer, ons denken, daar voert de strijd. Weet je wat de strijd is? Tussen leugen en waarheid. Weet je wat de strijd in de kern is? Leugen en waarheid over God. We zijn zo geprogrammeerd met de leugens over God, waardoor we leugens over onszelf en leugens over deze wereld gaan geloven. Maar weet je wat Pinksterleven is? Is dat de Heilige Geest een soort bouwlamp in je denken zet. En soms is het maar een spijkerlichtje. Hij zet een lamp in je denken en ineens zie je het weer. Het licht gaat aan. Goede gedachten over God. Zal ik een voorbeeldje noemen? Een jongen die jarenlang geloofde dat hij bij God diep ongelukkig zou worden, zegt op een dag: en nu is het genoeg geweest, ik ga er vandoor. En hij kan het leven gaan leiden wat hij wil leiden. Alles wat je ooit hebt durven dromen, dat gaat hij doen. Een zak geld op zijn rug en dan gaat hij. Hoop plezier in de wereld. Gold, girls and glory. Totdat het geld op is, moet gaan werken. Bijbaantje bij de varkens. Daar zit je dan als Jood met onreine dieren. Ze hebben beter en meer te eten dan jij. En terwijl je daar op een rand van de voerbak zit en die beesten ziet knagen, ineens zet God het licht aan in je denken en je zegt: waar ben ik eigenlijk mee bezig? Die knechten bij mijn vader, die hebben het beter dan ik hier. Je komt tot jezelf. Lucas 15, vers 17. En tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij: ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegenover de hemel en voor u. Ik ben er niet meer waard. Maak me maar een van die jongens die elke dag als ZZP'er mag komen werken. Zonder personeel en zonder rechten. Dan zou ik al heel gezegend zijn. En hij gaat, hè. Hij staat op. En hij gaat. Een nieuwe houding ten opzichte van zijn vader. Als je hem onderweg zou interviewen en je zou zeggen van... Eerder vond je het de gevangenis. Je bent er vandaan gevlucht. En nu, berooid. Wat ga je doen, joh? Ik heb nieuwe gedachten over mijn vader gekregen. Ik zie de zaak totaal anders. En weet je, ik hoop dat je dit begrijpt. Als Gods geest gaat werken, dan krijg je goede gedachten over God. Dan kan heel de wereld het fout doen, inclusief jezelf, maar God kan het niet meer fout doen. De liefde Gods wordt in je hart uitgestort. En er komt een brandende liefde voor God. Er komt een respect voor hem, een eer voor hem, een verlangen naar hem. Je gaat hem bewonderen. En je gaat naar hem toe. Dat is een nieuwe houding ten opzichte van God. En die nieuwe houding bestaat enerzijds uit bekering. Je keert om, je maakt daadwerkelijk korte metten met die verkeerde keuzes en die ga je eerlijk belijden. En aan de andere kant vlucht je naar God toe. Van de zonde af naar God toe. Dat is die nieuwe houding, want God kan het niet meer fout doen. Je stopt ermee om God de schuld te geven, je stopt ermee om smoesjes te bedenken. Daar word je trouwens ook een aangenaam mens van. Dan ligt het niet meer aan de voorganger. Ligt het niet meer aan die man voor je of die zus daar. Of... Zachte harten en een nieuwe houding ten opzichte van God. En gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Bekeer je en laat je dopen. De doop is in die zin ook een test van gehoorzaamheid. Moet je eens voorstellen, die eigenwijze Joden op het Tempelplein, die het zo goed wisten, die de Torah uit hun hoofd kenden, ze waren op het wekenfeest. Sommigen hadden er duizenden kilometers voor gewandeld. Ze waren er. Zij dienden God. Staat daar zo'n visser. Je vertelt dat je de Messias hebt gekruisigd. En of je je wil laten dopen, hier, ter plekke. Je oude leven afleggen, onder water gaan. Gewoon jezelf begraven daar. Je hele oude mens, je hele oude bestaan. Ook je religieuze bestaan, je hele kerkelijke leven. Al je vroomheid gaat het watergraf in. Niet meer ik leef. Christus leeft in mij. Er staan er 3000 in de rij. En als Gods geest gaat werken, worden fariseeën, worden kinderen van God en volgelingen van Jezus, toch? Hier staat er een. De doop. Iemand vergeleek het ooit met een tenue. Stel je voetbalt bij team A. Het seizoen is voorbij en je krijgt een aanbieding van team B. En je zegt, dat doe ik. Je maakt een transfer van het ene team naar het andere team. En na de zomer word je verwacht bij het nieuwe team. Je gaat meetrainen, krijgt een nieuwe coach, nieuwe trainingsplek, misschien wel een nieuwe positie in het spel. Maar op een gegeven moment moet je ook het tenue gaan dragen, toch? Moet je ook dat trainingspak aandoen. Nu hoor ik niet meer bij A, maar nu hoor ik bij B. Iemand zei, de wedergeboorte is de transfer van het ene rijk naar het andere rijk. En de doop is dat je in het tenue gaat dragen van het nieuwe rijk. Ik wil nog 2 dingen noemen, heel kort. En dan gaan we samen bidden. Die absoluut gebeuren als de geest van God werkt. Ik zeg het met grote stelligheid. De mensen in Handelingen 2 werden overtuigd van zonde. De verloren zoon werd overtuigd van zonde bij de varkens. Maar er is nog een andere emotie, een andere hartsgesteldheid. Weet je wat dat is? Eentje van blijdschap. Als de geest van God gaat werken, komt er vreugde in je hart. Blijdschap in mijn ziel, zongen we vanavond. Blijdschap in mijn ziel. Je huilt vanwege je zonde en vanwege je leugens die je weer geloofd hebt. En je schaamt je en je keert terug en je ontvangt daar de omhelzing van God en je huilt van blijdschap. Letterlijk of niet, maar je hart huilt en je zegt, Heere, ik ben zo blij met u. Allen nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. Het woord dat hen beschuldigde was het woord dat hen bevrijdde. En daarom waren ze verdrietig en waren ze blij. Vreugde. The joy of the Lord. Iedere christen die weet wat dit is. Al ben je een piepjonge christen, net opnieuw geboren. De vreugde van God is een van de eerste cadeaus die de Heilige Geest geeft. Liefde uitgestort, maar ook de blijdschap in de Here. Vrucht van de Geest is liefde. En nummer 2, blijdschap. Blijdschap. Ze werden met vreugde vervuld. Deze boodschap wordt van harte ontvangen. Het is goed nieuws. Je wordt aangeklaagd als zondaar, maar je wordt bevrijd in Christus en daardoor is er vreugde in je hart. De Heilige Geest maakt dat er innerlijk een drang komt om die vreugde naar hem te uiten. Er komt soms op verstarde gezichten, op vastgeknepen levens, komt er iets van die bevrijdende werking en er komt ook iets van vreugde. Soms heb je jarenlang verstrikt geleefd in de religie of in de zonde, in de wereld. En God redt je en er komt van binnen op de bodem van je hart. Hoe dat er ook uitkomt en hoe je dat ook uit, er komt iets van die blijdschap. Handelingen 8 vers 8, er kwam grote blijdschap in die stad. Zielsverzadigende vreugde. En Handelingen 2 vers 46 staat, ze kwamen samen in eenvoud van hart en met vreugde. Dit is zo evangeliserend, de vreugde in God. Toen ik nog in de wereld leefde, kwam ik soms christenen tegen die echt blij met God waren. Soms zagen ze er heel gereformeerd uit of anderen heel vrolijk. Maar als je met ze ging praten, dan was er altijd iets van het getuigenis van de blijdschap van Gods geest. En dat sprak altijd tot mij. Dan dacht ik, wat ik ook in de wereld vind en in mijn studie en in de sport en overal, dit heb ik niet. Vreugde is aanstekelijk. Vreugde in God. Een nieuw begin. Ik zag laatst een filmpje, het was opgenomen in een gevangenis, waar mannen en vrouwen lange gevangenisstraffen uitzaten. Er was een evangelist gekomen, die had het evangelie gebracht en er waren mensen tot geloof gekomen. Echt waar, in Nederland gebeurd. En ze hielden daar elke week diensten en ze zongen een lied. Een lied wat we vanavond zongen, daardoor moest ik eraan denken. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Want Jezus redde mij. En ik zag een filmpje en die gevangenen die gingen hossend door de zaal. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. En ik stuurde naar die broeder die mij dat filmpje stuurde, het bericht. Ik zeg, zo, dat ziet er enthousiast uit. En toen zei hij, het was een grap, maar het was ook een serieuze boodschap. Hij zei, ja, het is soms beter te vertoeven met de boeven dan te zingen met de ouderlingen. Wat bedoelde hij? Niks tegen ouderlingen. Maar wat bedoelde hij? Het is soms beter met mensen die kersvers gered zijn en de vreugde van de Heer in hun hart hebben te zingen, dan mensen die vastzitten, dat wordt hier bedoeld met ouderlingen. Mensen die vastzitten in een systeem en bijna religieus zijn gaan denken. Nogmaals, God geeft zijn kerk en er zijn oudsten nodig en er zijn regels nodig en tradities nodig. Die hebben allemaal nodig om te leven, ook in de gemeente van Jezus Christus. Maar laten we het met vreugde doen. Als mensen die weten, ik ben net gered. Ik ben gered van de ondergang. Ik ben niet blij met mezelf. Ik ben niet in de zin van dat je beroemd op jezelf. Ik ben blij met mijn positie. Maar ik ben blij om wat God in mijn leven heeft gedaan. Ik denk dat ik het hierbij laat. Ik zou je willen vragen. Kijk eens in de spiegel. Dan doe ik dat ook. Is dit een plaatje van jou en mijn leven? Is dit een plaatje van het gemeenteleven? De krachtige werking van de Heilige Geest. En roept het, dat is mijn tweede vraag, roept het in jou een verlangen op te zeggen, Heere, doe deze dingen in mij en doe deze dingen onder ons. Openbaar uzelf opnieuw aan ons. Geef ons weer de vreugde van uw heil. Geef me weer dat zachte hart. Zijn er stappen die je daarvoor moet nemen, denk je? Ik wil je uitnodigen om in de tegenwoordigheid van God te komen. Zijn er dingen die je aan God kan belijden? Zijn er dingen die je van God wil ontvangen? Zijn uitgestrekte arm, opnieuw dat hij zijn zoon aan je laat zien? Heb je het nodig dat je ogen daar weer voor open gaan of dieper daarvoor open gaan? Nader tot God. En hij zal tot jou naderen. Misschien ben je vastgelopen, misschien ben je teleurgesteld. Misschien zeg je, ik zie mezelf alweer aankomen. Het is de zoveelste keer. Ja, dat dacht die jongen misschien ook. Toen hij van de varkens naar zijn vader ging. Maar wat dacht die vader eigenlijk? Hij stond op de uitkijk. En hij was met innerlijke ontferming bewogen. Vanavond is gezegd, God is verheugd over u. God juicht over Sion. Het Sion wat tot hem komt. En wat zich naar hem uitstrekt. Laten we stil zijn en samen bidden. Ja, Heer, zou u ons niet weer levend maken? Zou het niet, Heer, tot uw eer zijn? Als u opnieuw onze harten op u richt. En ons opnieuw die vervulling met de Heilige Geest geeft. Mijn beker vloeit over. Zou het niet zijn, Heer, tot vreugde van de hemelse legermachten, als uw volk zich weer in u verblijdt, zo zegt de psalmist. Is het niet tot uw eer als wij onze zonde belijden, onze nalatigheid, misschien wel onze slapheid, of onze teleurstelling, misschien wel de pijn of het verdriet dat ons wat bij u vandaan getrokken heeft, waardoor we met ons hoofd naar beneden lopen. Vanavond zegt dit opwekkingsverslag uit Handelingen 2, deze God leeft nog. En u verlangt uzelf aan ons te openbaren, meer en meer. U verlangt veel meer dan wij. Uw hart gaat naar ons uit. En daarom komen we, Heren, misschien met aarzeling. Een ander zal misschien rennen. Een ander kijkt misschien naar beneden, maar we komen. Getrokken met koorden van liefde. De goede tierenheid van God die tot bekering leidt. Kom naar mij toe als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heer, we komen naar u. We willen er geen doekjes om winden. We hebben u nodig. Elk moment zo nodig. Onze ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. Voed ons, Heer, met die honger en die dorst naar u. Het is het beste voedsel voor onze ziel. Dat we naar u hongeren en dorsten. Geef ons die heilige concentratie op de hemel, op u, Heer Jezus. Het Lam van God. Geef ons nieuwe bewondering voor uw werk. Geef ons een eerlijk hart. Als we dingen moeten belijden, moeten erkennen. Maar geef ons ook de moed om te vertrouwen op uw vergeving. En een nieuw begin. En te omarmen, als u zegt, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Zie, alles is nieuw geworden. We prijzen u. We willen tegen u zeggen, Heere, u hebt nooit fouten gemaakt. U bent goed, zo geweldig goed. Niemand is als u. Werk met uw geest. Doorwaai onze hof. Vernieuw onze levens voor de glorie van uw naam. En bouw uw kerk door ons heen. Vul ons met vreugde en met kracht. Om uw boodschap eerlijk, maar ook met overtuiging door te geven aan de mensen die op ons pad komen. Zodat Jezus ons voor ogen staat. En we met David kunnen zeggen, voortdurend stel ik mij de Heere voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is. Wankel ik niet. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen. Ik wil u zegenen met deze woorden uit Romeinen 15 vers 13. En ontvang ze als woorden van God. De God nu van de hoop. Mogen jou vervullen met alle blijdschap. En vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God uitgestort in onze harten. En de gemeenschap, de eenheid met de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen totdat Jezus komt. Maranatha. Amen. Amen.